Enkele mededelingen, gemeente. In de eerste plaats deelt de kerkenraad u mee dat vannacht onverwacht is overleden zuster Wilhelmina Bras in het veld in de leeftijd van 84 jaar. De mededeling over de begrafenis zal u zo mogelijk ontvangen in de afkondiging van de middagdienst. Op zondag 19 juli zal u in beide diensten, zo de Heere wil, voorgaan dominee Kiviet. En de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit de 90ste psalm en daarvan drie versen, vers 1, vers 4 en vers 9. Psalm 90, vers 1, 4 en 9. Psalm 90 en daarvan het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Het vierde vers, door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. En het negende, laat uw gena ons met haar troost verrijken. 1, 4 en 9 van Psalm 90. Wij willen nu luisteren naar de lezing van de wet van de Heere. En aansluitend zingen we uit het tweede vers van de zesde psalm. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij. Red mijn leven. Na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de schriftlezingen. Die komt deze morgen tot ons uit de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 8. En de schriftlezing begint bij vers 4 tot en met vers 22. Jeremia 8, vers 4 tot en met 22 is de schriftlezing. En dat na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van psalm 6, het tweede vers. Toen sprak God, al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is dus Jeremia 8, te beginnen bij het vierde vers. En daar zegt de Heere tot Jeremia: zeg wijders tot hen, dat is tot het volk. Zo zegt de Heere: zal men vallen en niet weder opstaan? Zal men afkeren en niet wederkeren? Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoosdurende afkering? Ze houden vast aan bedrog. Ze weigeren weder te keren. Ik heb geluisterd en toegehoord. Zij spreken dat niet recht is en er is niemand die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende: wat heb ik gedaan? En ieder keert zich om in zijn loop gelijk een onbesuisd paard in de strijd. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden. En een tortelduif en kraan en zwaluw nemen de tijd van hun aankomst waar. Maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Hoe zegt gij dan: wij zijn wijs? En de wet des Heren is bij ons? Ziet waarlijk te vergeefs werkt de valse pen van de schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Ziet, zij hebben des Heren woord verworpen. Wat wijsheid zouden zij dan hebben? Daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters. Want van hen de kleinste aan tot de grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid. Van de profeet aan tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk van de dochter mijns volks op het licht, zeggende: vrede, vrede. Doch daar is geen vrede. Zij zijn beschaamd omdat ze gruwel bedreven, zijn zij beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, ze schamen zich in het minst niet en weten niet schaamrood te worden. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden, ten tijde hunner bezoeking zullen zij struikelen, zegt de Heere. Ik zal hem voorzeker wegrapen, spreekt de Heere. We zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen en de geboden die ik hun gegeven heb, die overtreden zij. Waarom blijven wij zitten? Verzamelt u en laat ons ingaan in de vaste steden en aldaar stilzwijgen. Immers heeft ons de Heere onze God doen stilzwijgen en ons met gallewater gedrenkt, omdat we tegen de Heere gezondigd hebben. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Naar tijd van genezing, maar ziet, er is verschrikking. Van dan af wordt het gesnuif zijner paarden gehoord. Het ganse land beeft van het geluid der briesingen zijner sterken. En ze komen daarheen dat ze het land opeten en diens volheid, de stad en die daarin wonen. Want ziet, ik zend slangen, basilisken onder uw lieden, tegen de welke geen bezwering is. Die zullen u bijten, spreekt de Heere. Mijn verkwikking is in droefenis. Mijn hart is flauw in mij. Ziet, de stem van het geschrei der dochter mijns volks is uit zeer verre landen. Is dan de Heere niet de Sion? Is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? De oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze morgen, gemeente. Tekst voor de prediking is dit gedeelte, maar vooral de kerntekst waar we bijzonder aandacht aan zullen schenken, is het laatste woord uit dit hoofdstuk, Jeremia 8, vers 22. Daar zegt de profeet, daar zegt de Heere zelf ten diepste: is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid van de dochter mijns volks niet gerezen? Wij willen samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen. En in de voorbeden willen we bijzonder gedenken de rouwdragende familie van de overleden zuster Bras in het veld. En ook aan de Heere opdragen zuster C.J. Streumeijer van Heteren, die na een handoperatie het Dordwijk ziekenhuis mocht verlaten. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige God, Gij die woont in de heiligheid van de hemel en rondom wie de heerlijkheid van de engelen is, Gij die toch ook zo laag wilt neerzien op deze aarde en zelfs wilt wonen bij de kinderen van de mensen. Wij zijn vanmorgen samengekomen voor uw aangezicht. En in zekere zin zijn we samengekomen in uw spreekkamer. Want dat is de kerkdienst ook, uw spreekkamer. Waarin wij door het woord worden onderzocht hoe het staat met onze geestelijke gezondheid. Heere, geef dat we ons aan dat onderzoek van uw woord niet mogen onttrekken. En als wij u niet kennen en dus dodelijk ziek zijn, laten we de woorden van u mogen horen en zo ter harte nemen zoals we ze nog nooit ter harte genomen hebben. Zeker als die dringende vraag gesteld wordt. En als er dan medicijn is op de kansel, waarom bent u niet gezond? Geef, Heere, dat wij ook in die zin mogen begrijpen en mogen verstaan dat de kerkdienst een spreekkamer van u is. Dat u onder de bediening van het woord, door de kracht van uw Heilige Geest, in het midden van de vergaderde gemeente wilt spreken. En laat ons hart vervuld mogen zijn met het gebed. Spreek, Heere, want uw knecht, want uw dienstmaagd hoort. Wat zou het erg zijn, Heere, als we vanmorgen gekomen zijn om naar een dominee te luisteren en misschien wel vinden dat hij goed gepreekt heeft, maar we uw stem niet zouden horen. O Heere, spreek door middel van de woorden die wij mogen en ook moeten spreken, dat we uw stem mogen horen op de kansel allereerst. Maar ook in onze bank, zo oud of zo jong als we zijn. Ook in die zin is de kerkdienst een spreekkamer, dat wij mogen spreken. Heere, wat een wonder, dat we in een dienst van woord en van gebed mogen spreken. We zouden vanwege onze zonde stom moeten blijven. Maar u opent zondige lippen en u zegt het, zoek mijn aangezicht. O, laat het in ons hart mogen leven, uw aangezicht willen wij zoeken. Zoals we stil in onze bank zitten, zoals we met deze dienst verbonden zijn via de kerktelefoon. En laat het dan zo zijn, Heren, wanneer wij in de gebeden in deze spreekkamer de tolk van de gemeente mogen zijn, dat u door uw Heilige Geest de noden van het hart en de vragen van ons binnenste en de kwalen van ons leven, de geestelijke kwalen van ons leven bovenal, dat u door uw Geest al die vragen en die noden en die kwalen inzamelt en ze ons op de lippen en in het hart legt, opdat wij de tolk mogen zijn, sprekend namens het volk, namens de gemeente. En dan weet u wat we nodig hebben, Heren. Allereerst dat u de schriften opent. En dat onze harten gaan branden als u de schriften opent. allereerst op de kansel. En waar ons ervoor dat we het woord zouden doorgeven. En dan een punt zouden zetten. Maar geef dat ons hart in brand mag staan. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Wil dat geven? Nee, niet door enige emotionaliteit van onszelf, al gaat het nooit buiten ons gevoel om. Maar door de kracht van de Heilige Geest, opdat het woord ook klinken mag in betoning van geest en van kracht. En wil u ons ook in brand zetten, geestelijk gesproken, door de kracht van diezelfde geest als we luisteren. Omdat we het zien mogen, horen mogen, weten mogen. Al is het misschien van verre. Al is het misschien in een heimwee, in een hunkering, in een verlangen. Dat er balsem is, hemelse medicijn is voor de dodelijke kwaal van de zonde. Nee, niet slechts in Gilead, maar in het vergoten bloed. In de gerechtigheid van Christus. Die redt van de dood. Heere, zegen ons ook in alle mogelijke omstandigheden van het leven die er kunnen zijn. We denken aan onze bejaarden. Degene die hier nog zijn mogen. Maar ook degene die niet meer kunnen komen en met deze dienst verbonden zijn. Misschien via de kerktelefoon of via de moderne techniek op een later tijdstip van deze dienst getuigen zijn. Zegen en heren. Er kan veel op hen afkomen. We denken vaak dat alleen jonge mensen het moeilijk hebben in deze tijd, maar ouder worden heeft ook zo zijn vraag. En wanneer we de dingen in moeten leveren die ons zo lief zijn, dan valt dat niet mee. Laat de vraag van morgen in een uitroepteken veranderen. Is er balsem? Ook wanneer we ouder worden, ja, er is balsem. Overvloed. Ook als wij het niet meer weten. En als de dingen zo moeilijk zijn. Wees u vooral met hen die weduwe zijn of weduwnaar. Die eenzaam door het leven gaan. Heere, denk aan hen. We dragen heel bijzonder de rouwdragende familie van de overleden zuster Bras aan u op. Heere, het kwam toch eigenlijk zo plotseling. Ook al mocht onze zuster een hoge leeftijd bereiken. En we bidden u voor allen die haar lief waren, voor de kinderen, wil u in deze dagen, nu zo heel plotseling dit verlies kwam en de dingen allemaal nog zo onwerkelijk zijn en ingeleefd moeten worden, hen nabij zijn en laten ze ook met de rouw en het verdriet bij u mogen schuilen. En wil u de komende dagen, de dagen van condoleantie, de dagen van de begrafenis en daarna bijzonder met hen zijn. Heere, gedenk zo aan ons allen, ook wanneer er ziekte kan zijn. En dan weet u dat in zaken ziekte vele namen niet genoemd worden. Soms zijn we er als gemeente al aan gewend dat iemand langdurig ziek is of langdurig een moeilijke gezondheid heeft, van de ene dokter naar de andere dokter gaat. Zelf wennen we er nooit aan. Laat het vanmorgen duidelijk mogen zijn dat er geestelijke balsem is, dat allereerst. Maar dat bij u ook raad is en hulp is en steun is en uitkomst is in allerlei situaties van ons leven. Denk u, heren, aan zuster Streumeijer van Heteren. We danken uw naam dat zij na een operatie het Dordwijk ziekenhuis weer mocht verlaten. We bidden ook of u het herstel, wat naar we begrepen nog wel even zal duren, het voorspoedig wilt laten zijn. U bent de God die ook geneesheer, heelmeester, hemelse arts heet. En dat heeft geestelijke betekenis, dat is de kern, de pit. Maar dat heeft ook betrekking op ons gewone leven, zelfs op onze handen. Heere, laat uw helende hand over haar hand mogen zijn. We vragen u of u wilt zijn met ons wanneer er moeite zijn die heel anders van aard zijn. Moeiten die bekend zijn, maar ook verborgen kruis wat in stilte gedragen wordt. Heere, zegen, arts der zielen, arts van ons leven. Spreek slechts een woord. En het is genoeg. Voorbij is de nacht, zegt de dichter. O, laat het zo zijn. Wil u de gemeente gedenken? Wil u ook zijn met de kerkenraad? Wees u met onze vriend en broeder dominee Kiviet, die samen met zijn vrouw op dit ogenblik een korte periode van vakantie heeft. Geef hem rust, heren. Rust in alle spanningen en drukte van de laatste tijd. Geef hem ook rust, geestelijk gesproken. De rust van de grote Ik Ben. Ik zal u rust geven. Wil u zo deze morgen met ons zijn? Zegen ons ook wanneer wij geen bijzondere noden, moeite of moeilijke omstandigheden kennen. Laat de zegeningen ons klein mogen maken en aan de grond mogen houden. En als dan in uw spreekkamer vanmorgen ook gevraagd wordt, en misschien heel persoonlijk gevraagd wordt, mensenkind. Mensenkind daarachter in de kerk, mensenkind daar in de zijbeuken, mensenkind daar op de kansel. Heeft het u ook aan iets ontbroken? En we moeten zeggen, nee, heren. Alleen aan een dankbaar hart. Laat ons dat enerzijds tot verootmoediging mogen stemmen. Maar anderzijds tot verwondering. Want er is balsem in Gilead, uitroepteken. En er is een heelmeester aldaar. En er is genezing onder zijn vleugels. Heren, we bidden dat in dankzegging. Terwijl onze ogen op u zijn, ook wanneer deze dienst begonnen is en het woord geopend gaat worden. Zegen ons uit louter genade. Want wij belijden het voor u als u met onze zonden, en ze zijn getekend in de schriftlezing, in het gericht zou treden. Wie zal bestaan? Niemand van ons. Dan moeten we alles zwijgen. Maar wil u in hem, de grote heelmeester van zijn dodelijk zieke kerk, op ons neerzien. We bidden het in de naam van de Heer Jezus. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren, gemeente. En wij zingen uit Psalm 38, het derde, het negende en het 22e vers. Psalm 38, vers 3, vers 9 en vers 22. Het derde vers, door uw gramschap fel ontstoken, is er verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. Het negende, maar wat klaag ik, heren der heren. En het 22e vers, dat is, heren, ik voel mijn kracht te wijken en bezwijken. 3, 9, 22 van Psalm 38. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. 103, het tweede vers. Geliefde gemeente, het zal je maar gebeuren. Je ligt tientallen jaren in het ziekenhuis, om precies te zijn 38 jaar. En in de loop van die 38 jaren zie je telkens patiënten weggaan, ontslagen, genezen. De een komt, de ander gaat. Sommigen zullen in die 38 jaar ook overleden zijn. Maar dan komt er na 38 jaar zomaar een vreemdeling naar je toe en die vraagt: wilt u gezond worden? Wat is dat nou voor een vraag? Als je 38 jaar ziek bent en je ziet de mensen rondom je heen gezond weglopen, zou je dan niet gezond willen worden? Dat is toch een vraag, zouden wij zeggen, die geen enkel gevoel verraadt, geen enkel invoelingsvermogen, zeggen we vandaag. Oh ja, dominee, maar dat vroeg de Heer Jezus. Ja, dat weet ik. En het zij verre van mij om de Heer Jezus van een gebrek van invoelingsvermogen te beschuldigen. Maar als je nou vanuit die tijd probeert die geschiedenis te lezen, dan is dat toch een hele vreemde vraag die de Heere Jezus stelt, of niet? Een vraag waarvan wij oppervlakkig zouden zeggen: ja, dat verraadt nu helemaal geen sympathie, geen invoelingsvermogen. Of zou er in die geschiedenis toch meer aan de hand zijn? Wilt gij gezond worden? Zit er achter die woorden van de Heere Jezus Christus nog niet iets meer dan wij zo oppervlakkig erin horen? Ik hoop daar nog iets van te zeggen later in de preek. Ook al omdat het in onze tekst ook gaat om die vraag, alleen dan op een andere manier. Wil jij niet gezond worden? Ja, maar dan vooral, wilt u niet genezen worden van die allerdodelijkste kwaal, de kwaal van de zonde? Het thema van de preek van morgen is: wilt u gezond worden? En de tekst bevat alleen maar vragen, dus mijn puntenverdeling bevat ook alleen maar vragen. Wilt u gezond worden? Allereerst, wat is uw ziekte? In de tweede plaats, welke dokter zoekt u? Want er staat in de tekst: is er dan geen balsem in Gilead? En is er geen heelmeester, geen dokter aldaar? En tenslotte, waarom bent u niet genezen? Waarom, zegt het slot van de tekst, is de gezondheid van de dochter mijns volks niet gerezen? Wilt u gezond worden? Wat is uw ziekte? Welke dokter zoekt u? En waarom bent u niet genezen? We hebben een gedeelte gelezen uit de profetieën van Jeremia, gemeente. En Jeremia is een van de meest trieste profeten, als ik het zo mag zeggen, uit het Oude Testament. Hij zegt van zichzelf op een gegeven moment: ik ben de man die de ellende gezien heeft. En wat we maar zelden van een profeet lezen, lezen we bij Jeremia, dat op een gegeven ogenblik is hij er zo mee aan, dat hij niet meer wenst te spreken. Hij wil de preekstoel niet meer op, hij wil de gemeente niet meer in. Hij zegt: Heere, ik stop ermee. En toen werd het woord van de Heere als een vuur, dat brandde in zijn binnenste. Hij moest. En er zijn momenten in dat ontroerende boek van de profeet Jeremia dat u een blik krijgt in zijn binnenste, hoe hij met de boodschap heeft geworsteld. En hoe hij met het volk heeft geworsteld. Want wat is het geheim van zo'n man als Jeremia en van elke echte geroepen dienaar van het woord, die ook bij de dingen van de Heere leeft. Dat moet je er wel bij zeggen. Dat hij Gods woord lief heeft omdat hij God lief heeft. En dat hij zijn hoorders lief heeft. Omdat ze allemaal op weg zijn naar de eeuwigheid. En dan moet Jeremia, de man die dat brandende, dat machtige, dat overweldigende van het woord van God aan lijf en ziel ervaren heeft, moet hij blijkens dit hoofdstuk een hele moeilijke boodschap aan het volk brengen. Dat is al eerder begonnen in het 7e hoofdstuk. Hij moet ze aanklagen, hij moet ze beschuldigen. En hij zegt eigenlijk in het slot van dit hoofdstuk, weet u dan niet dat u ziek bent, dodelijk ziek? En dat tekent hij in het begin van de schriftlezing in felle kleuren. Hij zegt u als volk van Israël, wat de woorden van God kent, u bent afgedwaald en u wilt niet terugkeren. U bent gevallen door de afgoden te gaan dienen en u wilt niet opstaan. Er is één weg die u gaat, als een blind paard, als een briesend paard op weg naar de strijd, naar de oorlog. Eén weg, en dat is de weg van God af. En u keert niet terug. En dan probeert Jeremia ze te overtuigen, dat is toch onredelijk? Zo lezen we in het begin van de schriftlezing. Als iemand gevallen is, ja, dan kan hij nog wel een poosje blijven liggen. Een kind kan blijven liggen en hard blijven huilen vanwege het feit dat ze een knietje heeft opengeschaafd. Maar je zult toch weer opstaan. En als je afgedwaald bent, kun je een tijd lang zwerven. Maar je zult toch terugkeren. Maar Israël staat niet op en Israël keert niet terug. Misschien mogen we dat vergelijken met die overbekende gelijkenis van de verloren zoon, niet? Die verloren zoon die alles wat er van zijn vader aan hem gegeven was, er doorgebracht had. En dan uiteindelijk op die koers van de zonde, op die blinde weg, alsmaar voort, alsmaar voort, alsmaar voort van de zonde. Uiteindelijk zegt ik zal opstaan. Ik ben gevallen. Maar ik zal opstaan en wederkeren tot mijn vader gaan. Ziet u hem gaan, die terugkerende verloren zoon met de lompen aan zijn lijf. Met de belijdenis op zijn lippen, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden, want ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Daar wachtte God op. Ook bij het oude bondsvolk Israël, maar de Heere wachtte tevergeefs, zegt Jeremia. Ze stonden niet op en ze zeiden niet, ik zal tot mijn vader gaan, want ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Wat is uw ziekte, jouw ziekte? Waar sta je geestelijk gesproken? O, dominee, maar we zitten vanochtend niet in de spreekkamer van een dokter. Jawel. Niet maar van een dokter. Maar van de hemelse arts. Die het al zegt, door middel van de profeet Mozes, ik ben de Heere, uw arts, uw heelmeester. En hij onderzoekt ons vanmorgen. Hij onderzoekt de jongens en de meisjes in de kerk. Hij onderzoekt de vaders en de moeders in de kerk. Hij onderzoekt de ouderlingen en de diakenen in hun ouderlingen en diakenbank. Hij onderzoekt de dominee op de kansel. En hij zegt, hoe is het nou eigenlijk? Welke koers ga je? Leerde je terugkeren op de dwaalwegen van het hart? Of, Waarom keert Israël niet terug? Waarom sta jij nog afgekeerd van God als je onbekeerd bent? Wel, laat ik een paar redenen noemen. En als u goed luistert en misschien straks thuis zorgvuldig dit hoofdstuk nog eens een keer naleest, dan kunt u herkennen dat het allemaal terug te vinden is in de eerste woorden van dit hoofdstuk. De eerste reden is, Israël keert niet terug vanwege hun blindheid. Ze zien niet wie God is, ze zien niet wie ze zelf zijn, ze zien niet wat hun nood is, ze zien niet wat hun zonde is. Een van de allerergste gevolgen van de zonde, gemeente, is onze geestelijke blindheid. In de 19e eeuw leefde een dominee Ledeboer, u kent misschien zijn naam, zeker de ouderen. En die dominee Ledeboer heeft ooit een klein, heel dun boekje geschreven. Klein catechisatieboekje voor kleine kinderen. De moeite waard om eens een keer door te lezen. Met allemaal hele korte catechisatievragen. En een van die vragen luidt, wat is uw grootste ellende? Luistert u, luister jij? Wat is uw grootste ellende? Dat ik mijn ellende niet ken. Blind in de dingen van de Heere. Blind voor mezelf. Wat is uw ziekte? Als dat nou even zo je hart raakt en je gedachten raakt, die misschien op punt staan om af te dwalen. Zou je dan niet bidden, Heer, ik ben zo ziek? Want ik ben geestelijk zo blind. O, open mijn ogen. En dan nog wat waarom die Israëlieten toen der tijd alsmaar voortgingen op die koers van de zonde. En niet de linker noch de rechterzijde keken. Oogkleppen voor hadden op weg naar het verderf. Weet u hoe dat ook komt? Omdat de zonde verslavend werkt. Ja, laat u dat maar, vult u dat maar in op de meest erge manier. Verslavend werkt. Als je eenmaal op het pad van de zonde gaat, en dat kan een openlijke zonde zijn, dat kan een grove zonde zijn, dat kan iets zijn van onzedelijkheid, dat kan iets zijn van diefstal, dat kan iets zijn van een verslaving aan verdovende middelen, dat kan, vult u verder maar in. Je doet één stapje en je gaat steeds verder. De zonde heeft iets dwingends. Ze is een harde meester. Ze is als het ware de koetsier op de bok. Die met de zweep de paarden afranselt. Voort, voort, voort naar het eeuwig verderf. Zo gaat Israël voort. En ze rennen steeds harder. En ze worden steeds blinder. En nou kan je steeds harder rennen op een weg van het verderf, zoals het oude Israël, door allerlei afgoden te gaan dienen en door in grove zonde te gaan leven, want die afgodendienst in het oude Israël was verbonden met allerlei soorten van onreinheid en onzedelijkheid. Maar je kan ook uiterst rechtzinnig steeds harder voortrennen op de weg naar het verderf. Als je genoeg hebt aan wat degelijke onbekeerlijkheid. Ja, dominee, ik neem het nou hoor. Neem het nou. En dan de broeders op het huisbezoek. Ik neem het niet zo makkelijk. Nou, dat is op zich niet verkeerd. Maar daar kun je ook je hele godsdienst van maken. En dan kan het voor de eeuwige God niet bestaan hoor. Al die vrome prietpraat. Want dat deed Israël ook. Ze zeiden, ja, maar wij hebben onze profeten. En onze profeten zijn best nog degelijk. Wat, zegt de Heere? Degelijk? Ze roepen vrede, vrede, maar daar is geen vrede. Dat is een woord wat dienaren van het woord met name vandaag ook maar grondig ter harte moeten nemen en als een spiegel voor zich moeten zetten in hun studeerkamer. Spreek ik recht van de Heere. En het woord van de Heere. In Israël niet. Die profeten waren valse profeten. En als ze niet handelen naar het woord, zegt Jeremia, wat wijsheid zouden ze hebben. Maar dat gaat nog een stapje verder. Die Israëlieten, ze dienden de afgoden, maar toen de Heere ze aanging klagen, en dan komen we dicht in de buurt van onze tekst. Toen de Heere ze aanzag klagen, zeiden ze. Toen de Heere ze aan zich ging klagen, zeiden ze. Maar de Heere is toch in het midden van ons. Hij woont toch in Sion. Wat hebben we te vrezen? Dat is geen grond. Een uiterlijke belijdenis, ja, maar de Heere, en waarom werkt de Heere niet en doet de Heere het niet? Het is nodig dat we terugkeren en opstaan. Hartelijke bekering, waarachtige bekering. En dat is een bekering die heel ons leven in beslag neemt. Ik bedoel er maar dit mee. Een oude beschrijving van de waarachtige bekering is dit. Inkeer tot jezelf. Denkt u maar aan de verloren zoon. Hij kwam tot zichzelf. Hij zegt, wat doe ik eigenlijk? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Hoe leef ik eigenlijk? Hij kwam tot zichzelf. Hij kwam tot inzicht. Inkeer tot jezelf. Afkeer van de zonde. Hij kon het bij die varkenstrog niet meer uithouden. En toekeer tot God. En zo klinkt het. Hoe ziek bent u? Wat is uw kwaal, uw zondekwaal? O vraag Heere, open mijn ogen. Maar ook de klemmende roep. Komt en zoekt en bekeert u tot de Heere. Staat op, keert weder, keert terug. En dan krijgen we in dit slotgedeelte van Jeremia 8, waar onze tekst het hart van vormt, een ontboezeming van de profeet. Ja, dat is wat anders dan wat je op de preekstoel mag verwachten. Een preek is ook wat anders dan een profetie, hè? Op de preekstoel verwacht u dat het woord van God wordt verkondigd. En als het goed is, dan hoor je wel een beetje hoe die dominee daar zelf in staat. Maar hij mag niet met zichzelf komen. Bij Jeremia is het anders. Daar lees je dat soms zijn profetieën worden afgebroken en dan kijk je even in zijn hart. En dat begint in vers 18. Dan zegt de profeet en hij moet lucht geven aan de nood van zijn leven als hij dat allemaal ziet van het volk, dat ze zich niet bekeren en maar voortjagen op eigen gekozen wegen en ondertussen ook nog zeggen, de Heere is toch met ons. Dan zegt hij, ach, mijn verkwikking is mijn droefenis. Als ik denk dat er nog wat vreugde is, dan dompert de toestand van het volk het alles in het verdriet. En ik hoor de stem van het geschrei van de dochter van mijn volk. Uit zeer verre landen. Jeremia ziet als het ware al dat het volk in ballingschap is. De tempel staat er nog en de stad staat er nog. Maar hij ziet het kwaad uit het noorden komt en ze zullen straks weggevoerd worden en in ballingschap gaan. Hij ziet ze al in verre landen en dan hoort hij het volk klagen. Is dan de Heere niet de Sion? Is haar koning niet bij haar? Dus het volk vlucht dan toch naar het feit dat de Heere nog in Sion is en dat de koning bij haar is. En ze verwachten eigenlijk dat die koning van Sion hen wel zal helpen. Wat een brutaliteit, hè? Je niets aan God gelegen laten liggen, maar als de nood aan de man komt zeggen, is de Heere niet in Sion? Het is als een mokkend kind, wat niet wil doen wat vader zegt en of moeder zegt en begint te huilen. Ik doe het niet! U kent dat allemaal wel, we hebben het zelf ook allemaal gedaan, denk ik. En dan toch een beroep doen op vader en moeder als het even niet goed gaat. Veel dieper gaat het hier. Is de Heere niet in Sion? En dan spreekt God. Want de sprekers wisselen in dit stukje elkaar af. En dan zegt God, waarom hebben ze mij vertoornd? Met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? Waarom hebben ze mij vertoornd door de afgoden te gaan dienen? Door de ijdelheden, de leegheden, dat is een ander woord voor de afgoden te gaan dienen. En dan antwoordt het volk, wat denkt u? Heere, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Nee. Dan mopperen ze verder en ze zeggen wel, de zomer is voorbij gegaan. En de oogst is voorbij gegaan. En we zijn nog niet verlost. We wachten al zo lang. We hebben er al zo lang naar uitgezien. Is dat eerlijk? Is dat eerlijk? Ze hebben de afgoden gediend en zich niets aan het woord van de Heere gelegen laten liggen. En blijven mopperen. Blijven mokken. De Heere is toch in Sion? Waarom moeten we zo lang wachten? We zijn nog steeds niet verlost. En dan spreekt de profeet. Hij zegt, ik ben gebroken. Vanwege de breuk, de ruïne, het stukken van de dochter van mijn volk ga ik in het zwart. Ontzetting heeft me aangegrepen. Jeremia heeft ermee te doen met de nood van het onbekeerde en onbekeerlijke volk. Dat toch nog wat uitdagend naar God toespreekt. Waarom grijpt u niet in? Heere, we wachten al zo lang. En dan zegt Jeremia in Gods naam. Is er dan geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester of geen dokter of geen arts daar? Ze mopperen wel. Ze hebben de woorden gehoord, maar ze bekeren zich niet. En achter die woorden schuilt de diepe bewogenheid van de profeet. Ja, ten diepste de bewogenheid van God. Bekeert u toch, want waarom zou het gesterven? De goddelozen verlaten zijn weg en hij bekeren zich tot de Heere. En dan opent hij eigenlijk de schatkamer van het evangelie in die vraag aan het slot van dat hoofdstuk. Hij zegt, is er dan geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Nou worden die woorden verschillend uitgelegd. Als u het na wilt kijken, kijkt u het thuis maar na in de kanttekeningen bij de Statenvertaling. Daar wordt het precies weergegeven. Maar ik kies voor die ene uitleg die volgens mij de beste is. En dat is deze. Dat de profeet hier in de naam van God vraagt, er is toch balsem in Gilead? Er is toch een dokter voor die dodelijke kwaal van uw afkerigheid en van uw eigen gerechtigheid en van uw mokkende en mopperende gedrag? Ja, dan moet je eerst die uitdrukking uitleggen, hè? Balsem in Gilead. Gilead, als u een kaartje ziet van het oude Israël, dan ziet u dat Gilead ligt in het Overjordaanse, in het tegenwoordige Jordanië. Een beetje in het noorden. En Gilead was bekend als de streek waar een bijzonder soort struiken groeide met een geurend hars. En van dat hars werd balsem gemaakt. De allerbeste balsem die je kon vinden in het oude nabije oosten kwam uit Gilead. Gilead dat stond dus als een spreekwoord voor geurige hars. Geurige balsem. En balsem was een van de middelen om wonden te verzachten. En in sommige gevallen ook wonden en kwalen te genezen. Vandaar dat je in Gilead ook nogal wat mensen had die zich bezig hielden met medicijnen. Dokters, wij zouden zeggen dokters en apothekers en drogisten. Nou, die had je daar in Gilead. Want daar was het geneesmiddel voorhanden. Het groeide daar. En de dokters en de drogisten en de apothekers die zorgden dat het goed geneesmiddel werd. En dan werd het verkocht. Het werd vervoerd naar Egypte. Het werd vervoerd naar Assyrië, naar Babel. Er werd in gehandeld. Die balsem in Gilead. Die geneeskunde die daar was in die streek in het Overjordaanse. En als de profeet nou in Gods naam die vraag stelde. Is er daar geen balsem? Dan zegt hij eigenlijk iets overbodigs. Want iedereen wist in Israël, natuurlijk is er balsem in Gilead. Daar staat het onbekend. En natuurlijk zijn er dokters in Gilead, want die wonen daar. Het is alsof, om het in onze taal te zeggen, de Heere door middel van de profeet zou vragen, zijn er medicijnen in de apotheek? Is er een dokter in de dokterspost? Natuurlijk is dat zo. En daarmee laat de Heere zien, er is toch in geestelijk opzicht balsem voor de dodelijke kwaal van uw blindheid, van uw afkerigheid, van uw eigen gerechtigheid, van uw mokkende mopperzucht, van alle zonden en schulden is er in de hemelse apotheek medicijn. En als we dat nu vanmorgen vanuit de prediking van deze tekst betrekken op het geheel van het evangelie van vrije genade, dan zegt God hier door middel van de profeet van het Oude Testament, bij mij is raad, bij mij is hulp, bij mij is genezing tegen alle kwalen van zonde, schuld en vloek. Bij mij is kracht in krachteloosheid, bij mij is wijsheid als u blind bent, bij mij is alles te vinden. En als we dat doortrekken naar de tijd van het Nieuwe Testament, naar de volle openbaring van Gods heerlijkheid in de Heere Jezus Christus, dan moeten we het zeggen bij deze grote arts der zielen, want zo heeft een dichter hem genoemd, bij deze grote arts der zielen, Jezus Christus, is balsem, hij is zelf de grote arts. En als we dat nou even wat verder uitwerken, en ik kan maar aanstippen vanmorgen, want de tekst is eigenlijk erg vol, al zou je het niet denken. Wat betekent dat nou? Dat betekent allereerst dat er balsem in Gilead is en dokters in Gilead zijn die onze kwalen kennen. Of laat ik het meteen maar zo zeggen, dat die hemelse geneesheer, die hemelse dokter, de Heere Jezus Christus, onze krankheden kent. Kent. Van een kundig arts mag verwacht worden dat hij zijn diagnose goed kan stellen. Dat hij weet wat de symptomen zijn van bepaalde ziekte. Maar u kunt met een dokter praten, met een huisarts en met een specialist. En ze zullen zeggen, ja, maar ik vergis me ook wel eens. Dat is erg en dat kan hele ernstige gevolgen hebben, maar ik vergis me ook wel eens. Maar deze arts vergist zich nooit. Hij kent onze kwalen. En dan ga ik nog een stap verder, gemeente. Dat kennen van God en van de Heere Jezus Christus van onze kwalen, dat gaat veel verder dan alle menselijke kennis. Ik herinner me nog heel goed dat ik 20 jaar geleden een preek las van de oude Calvinistische theoloog uit Amerika, William Shedd. En William Shedd heeft een preek over de tekst wij kennen ten dele. Nou, dan denk je natuurlijk dat wordt een hele mooie preek voor de ware gelovigen. Ja, die komen ook wel aan de beurt in de tekst. Maar hij begint heel diep. En het was voor mij best ontdekkend om dat te lezen. Wij kennen ten dele, hij zegt, wij kennen alles ten dele. De meest geoefende van Gods kinderen kent ook zijn zonde maar ten dele. Waar toch? Ook bij het ontdekkende licht van Gods Heilige Geest krijgen we grondige kennis van onze zonde tegen God. Ja, dat is waar, maar het is altijd nog ten dele hier op aarde. Hij zegt, maar God kent ze volmaakt. God kent ons hart en onze zonde, onze kwalen, onze ziekte, tot op de diepste bodem toe niets is voor hem verborgen. Heere, gij doorgrond en kent mij. Dat is ontzaglijk, gemeente, dat de Heere mijn kwalen kent tot op de bodem. Maar die hemelse dokter, ook al kent hij de kwalen op de tot op de bodem, en al weet hij dat het nog veel erger met mij is dan ik zelf vermoed of ken, wil desondanks die zonde genezen. Shedd schrijft dan zo mooi. Hij zegt, God vergeeft de zonde in het leven van zijn kinderen. Niet voor zover ze die zelf zien. Maar hij vergeeft ze zoals hij ze zelf volmaakt ziet. Er blijft niks van over. Ook van de verborgen zonde niet. Hij kent ze. En wat is dat een zegen als je ontdekken mag, gemeente, dat die grote heelmeester, God in Jezus Christus, je kent. Als je dat ontdekt voor het eerst of opnieuw. Stel je het eens even voor, misschien mag je het uit eigen ervaring zeggen. Dat je met je eigen zonden en schulden vast bent gelopen. En dat je innerlijk beaamd hebt wat er vanmorgen gezegd heeft. Ik ben ziek, dodelijk ziek. Zoals Jesaja het zegt, er is niets geheels aan mijn vlees. En je topt met je zonde. Je weet dat je zonde tegen je getuigen. De Satan sist, je hebt geen heil bij God. De wet klaagt je aan. En je stort je hart uit voor God. En dan ervaar je iets. Nee, niet dat onmiddellijk alle duisternis is opgelost. Maar om Heere, u weet van af. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet, gemeente. Wat kan dat al een bevrijding zijn. Ja, zo noem ik het toch maar. Lucht geven aan de vrees van het hart. Heere, u weet van me af. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar u kent me. De krankheden kent. En dan wordt over die ziekte en over die genezing en over die dokter in onze tekst gesproken in de woorden van balsem. En balsem, dat is vooral een middel, een soort zalf maakten ze daarvan, waardoor je de pijn kon verzachten. Het beeld wat in onze tekst gebruikt wordt is vooral het beeld van melaatsheid of van een ernstige huidziekte. En van zweren en builen enzovoort. En dat deed verschrikkelijke pijn. En we leven in tijden in de tijd van Jeremia waarin er nog niet allerlei pijnstillers waren. De enige manier om de pijn van je ontstoken handen of van je ontstoken lichaam te verzachten was verzachtende balsem. Balsem in Gilead. Kijk, als er pijn is en verdriet, en dat mag je breed nemen. Maar vooral als er pijn is vanwege de zonde. En pijn is ook in het leven van Gods kinderen. Dat ze de Heere niet zo dienen zoals Hij het waard is en zoals ze het zelf graag zouden willen. Als er nog zoveel vlees en wereld overblijft. Pijn. Dat je er altijd zelf weer tussen zit, ook op de meest heilige momenten. Bij hem is balsem. Hij heelt alle wonden en verzacht. O, wat is nodig wanneer de strijd woedt in je leven. Wanneer de sissende stem van de boze je aanklaagt. Wanneer je jezelf weer zo tegenvalt. Wanneer je misschien vanmorgen naar de kerk kwam, terwijl je toch iets van de genade van de Heere mocht kennen. En je zegt, Heer, het is zo ver weg. Ik heb mezelf weer zo bedoeld. Ik ben weer zo opgegaan, zo opgezwolgen in de jacht van de tijd die over ons heen stormt. Heere, ontferm u mij, keer weder God der legermacht. En als dan vanuit het woord van God iets van die balsem mag worden uitgedeeld en toegepast op de wonden van je hart, dat verzachte pijn. Heer, u bent er nog. U weet van me af. En nog één stap verder. Die balsem, die kon ook. En dat duurde soms lang. Dat was soms een heel proces. Die balsem, die kon ook genezend werken. Zo dat ontstoken vlees genezen werd. En er nieuw vlees kwam. Net zoals het van Naaman de Syriër staat. Die man die belaats was, onder de zweren zat. En toen hij zich dompelde in de rivier de Jordaan en genezen werd, kwam zijn vlees weer terug als het vlees van een kleine jongen. Genade geneest, gemeente. Genade herstelt. Het maakt dode zondaren levend. Het maakt zieke zondaren gezond. Het geneest in de zin van dat er schuldvergevende genade is in het bloed en in de gerechtigheid van Christus. Dat er reinigende genade is in zijn ontfermende liefde. Dat er krachtige genade is voor zwakke, struikelende mensen bij hem. En dat hij het zegt, al wat u ontbreekt, schenk ik Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En die genade is duur betaald, bekostigd voor de dure prijs aan het vloekhout van Golgotha. Waar hij verloren, als een verloren zondaar, als een veroordeelde zondaar, als een vloekdragende zondaar geoordeeld is. Opdat hij in zijn bloed en in zijn gerechtigheid aan arme zondaren uit vrije genade het geneesmiddel tegen de kwaal van de zonde zou aanbieden. En hij zegt het: komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u genezing geven. Want er is genezing onder mijn vleugels. Welke dokter zoekt u? En dan bedoel ik natuurlijk allereerst, welke zielenarts zoekt u? Voor de zonde, voor de schuld, voor uw onbekeerdheid, voor het feit dat u vervreemd bent van God en zonder hoop in de wereld. Welke dokter zoekt u wanneer u de Heere kent, maar ver bent afgedwaald of in het donker terecht bent gekomen of op de zee van de vorst der duisternis ligt? Welke dokter? O, zoek niet de dokters die alleen maar labmiddeltjes en kwakzalverijen tentoonspreiden. U vindt geen hulp bij mensen, ook al zijn het geoefende kinderen van God. U vindt geen hulp bij dominees en bij ouderlingen en bij synodes en bij kerkbladen. U vindt alleen hulp bij deze geneesheer. En wat zou het nou een zegen zijn, hè? Als die vraag: is er dan geen geneesheer? Er is toch een geneesheer? Het staat toch in het woord? Het evangelie is toch geopenbaard? Het kruis was toch opgericht? Als vanuit dat vaste evangelie een zondaar in de nood van zijn leven voor het eerst of u ook opnieuw de weg zou zoeken naar dat geneesmiddel, naar die balsem in Gilead toe. En het zou zeggen met die vrouw die leed aan de vloed van bloed. En die alles ten koste gelegd had aan allerlei dokters die er waren in die tijd. En die zegt: ik zal tot hem gaan. En als ik alleen maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Of zoals die man die wij kennen als de centurio, de hoofdman over 100. Heer, ik ben niet waard dat u als dokter onder mijn dak zou inkomen, maar spreek slechts een woord. Zoals die Zweedse dichter het zegt: spreek slechts een woord, o arts der zielen, en voorbij is der zonde nacht. Zoekende zondaar, jongen of meisje, ouderen, houd maar aan, want er veranderen nu de vraagtekens in uitroeptekens. Er is balsem in Gilead. En er is een heelmeester aldaar, uitroepteken. En uw bloed, zegt de Engelse dichter, o Lam van God, zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de kerk van de levende God genezen is, om nooit meer te zondigen. Houd aan, grijp moed, het is bij hem te vinden. En nu begrijpt u die laatste vraag, waar ik nog kort op in moet gaan. Als dat zo is, uitroepteken, dat er balsem is in Gilead, dat er een heelmeester daar is, dat er genezende kracht en vergevende ontferming is in het bloed van Christus. Waarom is de gezondheid van de dochter mijns volks niet gerezen? Beeldspraak hier in de oorspronkelijke tekst is dit: dat volk wordt getekend als een melaatse vrouw, zweren. Maar als nou die genezende kracht van die balsemer kwam, dan kwam onder die zweren kwam nieuw vlees boven. Zo kun je het ook vertalen. Waarom is het nieuwe vlees van de dochter mijns volks, het genezen vlees van de dochter mijns volks, niet boven gekomen? Als er dan voldoende medicijn is, Want het offer van Christus, zeggen onze Dordtse leerregels, is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. Als er dan voldoende medicijn is en als er een machtige en bereidwillige dokter is, de grote arts der zielen, waarom ben je dan niet genezen? Waarom mokken ze nog? We zijn nog niet verlost. Ik heb al zo lang gebeden. Eigen willigheid, eigen gerechtigheid, als u het maar goed ziet. Menen redenen te hebben dat we tegen God ons kunnen verzetten en op God kunnen mokken. Nog niet verlost. Maar waarom dan niet? Vraagt de Heere in grote bewogenheid en in grote liefde. Waarom komt u om, zou Thomas Boston zeggen, die grote Schotse prediker uit een vroege tijd. Waarom komt u om te midden van de overvloed van genade? Je hebt het woord van God gehoord. Je bent in de naam van een drieëne God gedoopt. Dat zijn de meesten van ons. Je weet de weg der zaligheid. Het woord van God is u door vele trouwe dienaren in deze gemeente verkondigd. En het mag nog verkondigd worden. U hebt een Bijbel, we hebben hem nog steeds. We hebben de vrijheid, althans de vrijheid, zolang die nog duurt, om samen te komen en samen Gods woord te onderzoeken. Het ontbreekt ons aan niets. Maar waarom ben jij jongen van 8, jij meisje van 12, u jonge vrouw van 28, uw vader en moeder van zo rond de 40, uw hoogbejaarde broeder in de gemeente nog onbekeerd, waarom is het niet gezond? Als er medicijn is, heb u, zoals de oude schrijvers dat noemen, wel gelovig gebruik gemaakt van de medicijnen uit de hemelse apotheek? Ja, dominee, daar zegt u wat, hè? Gelovig gebruik maken, ja, daar gaat het om. Daar gaat het om. Maar van waar komt dan zulk een geloof, zegt iemand die goed thuis is in zijn catechismus? Nou, waar dacht u dat dat vandaan kwam? Dat kunt u zelf niet bewerken, nee, dat weet ik. Maar zou die hemelse dokter dat niet willen geven? Al gebeden, God aangelopen als een waterstroom. Heere, geef geloof om te geloven. Heere, geef hoop om te hopen. Heere, geef liefde om lief te hebben. Bekeer mij, red mijn leven. Genees mij, red mijn leven. Wat kunnen we in onze tijd makkelijk kabbelend voortleven? Zo voortleven, net als dat paard wat maar voortdraaft. In de jacht en de haast van de tijd, want we worden natuurlijk allemaal achterna gezeten. Door de vloek van de 21ste eeuw, dat is jachten, 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 nergens tijd voor. Zeker niet voor het woord van de Heere, gesproken door Jeremia in hoofdstuk 6. Sta eens stil en vraag waar de goede weg is. Genees mij, red mijn leven. Wilt u gezond worden? Met die vraag begon ik. Rare vraag. Als je het zo horizontaal bekijkt, zo vanuit de geschiedenis bekijkt. En toch een vraag met een diepe inhoud, want een mens kan ziek zijn en zo aan zijn ziekte gewend zijn dat hij eigenlijk niet meer veranderen wil. Dat komt voor. Maar wat de zonde betreft is dat nog veel sterker zo. Wilt u gezond worden? Het wordt vanmorgen gevraagd. En dan kan jij zeggen, als je het woord van je afschudt, als je de kerk uitgaat en de klem van het woord naast je neerlegt. Nee, heren, deze keer niet. Als ik gelegene tijd zal hebben, een betere tijd zal hebben, dan zal ik naar u zoeken. Als dat zo is en je gaat door als een blind paard, als een paard met oogkleppen op, de weg naar het verderf. O, ga niet verder, want je komt om. Wilt gij gezond worden? Laat die vraag als een vraag naar uw geestelijke gezondheid meegaan. En ook voor Gods kinderen meegaan, opdat ze de zaligheid en de genezing en de verzachting van hun wonden en de verlevendiging van het geloven, van de hoop en van de liefde alleen bij die grote arts der zielen mogen zoeken. Spreek slechts één woord. Want straks komt de dag dat ze die hemelse arts mogen ontmoeten, al Gods kinderen. Degene die veel van genade geleerd hebben hier op aarde en degene die naar eigen besef ook nog zo van verre stond. En dan zullen ze komen in het land waar niemand zal zeggen, ik ben ziek. Want daar zullen ze vergeving van ongerechtigheid hebben. En die Heer Jezus Christus komt in het gewaad van zijn woord tot ons ook deze morgen. Hij zegt het. Is iemand ziek? Er is balsem. Er is een arts. Ik ben de arts. Ik ben uw heelmeester. Uw heil alleen. En als je daar iets van gaat zien, al is door de schaduw heen, dan ga je toch zingen. Looft hem. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u al in het begin van de schriften geopenbaard hebt als de grote heelmeester, de grote arts. En dat u zonde zieke zielen wilt reinigen van al hun ongerechtigheid. Heere, we bidden het van u in geestelijke zin, neem ons maar bij u in de spreekkamer. En onderzoek ons maar. En dan moeten we het openlijk belijden. Aan ons is niets goeds. Maar dan mogen we het ook bidden. Heere, genees mij, red mijn leven. Wil u die balsem in Gilead ook aan mijn verwonde leven toepassen, zodat ik genezen mag, leven mag. Heere, bewaar ons ervoor dat we zonder u en zonder behoefte te hebben aan de hemelse medicijn voort zouden leven. Want dan komen we van onder het woord. Vanuit de spreekkamer waar het woord wordt verkondigd, waar uw stem klinkt. In de wachtkamer. De wachtkamer van de eeuwige dood. Laat dat niet mogen gebeuren, Heere. Met niemand van ons. O, bekeer ons, genees ons. Erbarm u over ons, Heere Jezus Christus. Ga met ons nu elkaar verlaten. Breng ons vanmiddag later weer samen. En als dan een heel ander gedeelte van uw woord onze aandacht vraagt, wil u geven dat het woord zijn kracht mag doen en zijn gezegende werking mag hebben. Dank voor al het goede wat u gaf in luisteren, in spreken, in alles. Hoor ons gebed. Neem onze dank aan. In de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. De grote arts van onze zielen bidden we het. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 147 vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.